Hallo Vincent, wij verwachten je al, jong. Laten we Vincent ook met een applaus begroeten. Je ouders hadden je al aangekondigd. Lekker uitgeslapen? Ik wil met jullie heel graag Lucas 8 lezen. We zijn al een aantal weken zijn we bezig met de gelijkenissen te bestuderen die de Heer Jezus heeft gesproken. En vorige week heb ik een begin gemaakt met de gelijkenis van de zaaier. En daar willen we vandaag op verder gaan. En ik wil eerst het gedeelte lezen en dan bidden en dan met jullie over dit gedeelte nadenken. Lucas 8, vers 4 tot en met 18. De teksten die staan ook op sheet voor degenen die geen Bijbel hebben. Als je een Bijbel bij je hebt, is het altijd ontzettend fijn om gewoon vanuit Gods woord mee te lezen. Toen er nu veel volk samenstroomde en uit elke stad mensen tot hem kwamen, sprak hij door een gelijkenis. Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en het werd vertrapt en de vogelen des hemels aten het op. Een ander deel viel op de rotsbodem en toen het opkwam, verdorde het, omdat het geen vochtigheid had. Een ander deel viel midden tussen de dorens en de dorens kwamen tegelijk op en verstikten het. Een ander deel viel in de goede aarde en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudig vrucht voort. Dit zeggende riep hij, wie oren heeft om te horen, die horen. Zijn discipelen vroegen hem wat de bedoeling van deze gelijkenis was. En hij zeide, u is het gegeven de geheimenissen van het koninkrijk Gods te kennen, maar aan de anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen. Dit is de gelijkenis. Het zaad is het woord Gods. Die langs de weg zijn zij die het gehoord hebben. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat ze niet zouden geloven en behouden worden. Die op de rotsbodem zijn zij die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen. En deze hebben geen wortel. Ze geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden ze afvallig. Wat in de dorens viel, dat zijn zij die het gehoord hebben en aangaan en gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt en ze brengen het niet tot vrucht. Dat in goede aarde, dat zijn zij die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding. Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed. Maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien. Want er is niets verborgen dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim dat niet bekend zal worden en aan het licht komen. En nu vat de Heer Jezus eigenlijk samen wat hij wil zeggen met deze gelijkenis. Hij zegt dan, zie dan toe hoe gij hoort. Zie dan toe hoe gij hoort. Want wie heeft, hem zal gegeven worden, en wie niet heeft, ook wat hij meent te hebben, zal hem ontnomen worden. Tot zover. Ik wil nog even met jullie bidden. Vader, we willen u zo bidden dat we hebben zo'n indringend woord, heeft u me gegeven vanmorgen. Dat we echt willen bidden dat we niet belemmerd worden in het luisteren. Niet door de warmte, niet door de dingen die om ons heen zijn of de gedachten die we hebben. Gedachten die we misschien hebben meegenomen, die ons afleiden. Ik wil u zo bidden, Vader, dat u echt wilt spreken tot onze harten. Ik wil u zo vragen ook grote vrijmoedigheid te geven. Om dat wat u me gegeven heeft, dat ik u dat wil teruggeven, Vader, zodat u het kunt vermenigvuldigen en ons mag voeden. O Vader, we willen u zo bidden en zeggen dat we zo afhankelijk zijn van u. Wil u ons echt vervullen met uw Heilige Geest, Ik degene die mag spreken en vooral degene die horen. Dat we ook verstaan wat hij te zeggen heeft. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Het is ontzettend belangrijk dat we beseffen dat deze gelijkenis eigenlijk gaat over vier manieren van horen, vier manieren van luisteren. Ik heb dat de vorige keer heb ik dat kort eigenlijk al eens aangeduid, dat de Heer Jezus zegt, zie toe hoe je hoort. Het punt is namelijk, kort als inleiding, dat als je een preek zou horen houden over een fariseer of over een tollenaar, dan heb je misschien geluk als het gaat over de tollenaar dat de penningmeester van de gemeente zich misschien nog voelt aangesproken. Maar de andere, dan heb je soms kans dat we ons niet identificeren daarmee. En ik wil, ook in dit gedeelte is het soms zo dat we ons direct, als we christenen zijn, dat we zeggen, oké, datgene wat in deze gelijkenis op mij van toepassing is, is het zaad wat in goede aarde gezaaid is. En vorige week heb ik onder andere gesproken over deze vier manieren van horen. Het is ook zo bijzonder om te zien dat het evangelie wordt gebracht door het spreken, door het preken, door het horen. Het geloof komt door het horen. En het horen komt door het horen van Gods woord, zoals Romeinenbrief laat zien. En het is niet, ik zeg dat met nadruk, het horen, omdat het niet het zien is. Ik heb dat vorige week ook al gezegd. Het is niet het zien. Er wordt op het moment wordt er zoveel eigenlijk nadruk gelegd op visuele zaken. En ik denk ook dat dat heel belangrijk is, want ik gebruik ook PowerPoint tot ondersteuning van het horen. Maar het is bij het evangelie niet het zien. Het is het horen. Het zien wordt pas belangrijk, dat zie je ook in de Korinthebrief, het zien wordt belangrijk bij als we de Heer Jezus, als die terugkomt, dan zien. Dan zullen we zien, dan zullen we aanschouwen. En dat is zo essentieel. En datgene waar het hier benadrukt wordt door de Heer Jezus, dat zijn vier manieren van luisteren. En de vorige keer heb ik gesproken, vorige week zondag heb ik gesproken over die gelijkenis, dat het zaad eigenlijk op de paden valt en dat de vogels des hemels komen en ze eten het op. Dat is een gelijkenis die de Heer Jezus dan uitlegt, dat we zaaien het woord, het komt op een hart eigenlijk van steen, kun je als het ware zeggen, het zaad blijft op dat hart liggen en de vogels die komen en pikken het weg. Er blijft niks over. En vanmorgen wil ik eigenlijk nadenken over het volgende, wat zo beschreven staat in Lucas 8, vers 6 en uitgelegd in Lucas 8, vers 13. Daar staat Lucas 8, vers 6, en een ander deel viel op de rotsbodem en toen het opkwam verdorde het, omdat het geen vochtigheid had. En de Heer Jezus legt dat dan uit en hij zegt, die op de rotsbodem zijn zij die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen. En deze hebben geen wortel, ze geloven voor een tijd, en in een tijd van beproeving worden ze afvallig. Deze gelijkenis die staat drie keer staat die in de Bijbel beschreven, drie keer. Ik vind het altijd heel belangrijk om te zien hoe vaak dat iets benadrukt wordt. Want als je bedenkt dat God eigenlijk alleen dit boek had om de boodschap over te brengen, dan is het wel eigenaardig dat hij sommige dingen drie keer erin laat opschrijven. En een ander aspect van deze gelijkenis vind je in Markus 4, vers 16 en 17. Daar staat, en evenzo zijn die op steenachtige plaatsen gezaaid worden, degene die zodra zij het woord horen, het terstond. Ik heb dat eigenlijk eruit gelegd, omdat er staat terstond met blijdschap aannemen. Direct. Terstond wordt het met blijdschap aangenomen. En dat is blijheid. En dan komt er, doch ze hebben geen wortel in zich, maar zijn mensen van het ogenblik. Wanneer later verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord, komen ze terstond ter val. Weet je, het is van groot belang dat je eigenlijk ziet dat hier mensen beschreven worden die godsdienstig zijn. Ze hebben Gods woord aangenomen en ik wil het eigenlijk nog sterker benadrukken. Ze belijden een gelovige te zijn. Ze belijden een gelovige te zijn. Ze geloven voor een tijd. Ze geloven voor een tijd. Er is terstond is iets met blijdschap aangenomen. En zoals ik al zei, dat we ons sneller eigenlijk identificeren met de mensen die beschreven staan waarop het zaad in goede aarde valt en vrucht draagt, wil ik je echt met klem eigenlijk vragen om nu eens naar deze gelijkenis goed te luisteren. Het is een toets voor je hart. Heel vaak ben ik met dit gedeelte bezig geweest. En het is een toets voor je eigen hart. Een toets voor je eigen hart. Ik ben gewend eigenlijk in de gemeente om te spreken dat ik spreek voor christenen. En ik wil vanmorgen eigenlijk zo spreken dat ik denk dat er velen misschien zijn die zich kunnen identificeren hiermee. Ik weet het niet, maar ik wil het eigenlijk eens anders aanpakken. Om het heel kort bij te brengen. Heel kort bij te brengen. Het belangrijkste is namelijk dat je wilt zien, dat je zult zien hier in dit woord, het ware woord is gezaaid. Gods woord is gezaaid. Er is geen onkruid gezaaid. Geen onkruid. Gods woord is gezaaid. En dan zijn er mensen die het terstond aannemen met grote blijdschap. En de val die er kan zijn, ook in mijn leven en in jullie leven, als je kijkt naar iemand die Gods woord terstond aanneemt en met blijdschap eigenlijk blij is, dan is dat voor ons een bewijs dat hij wederom geboren is. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Dit gedeelte wat hier laat zien is dat blijdschap is geen bewijs dat iemand wederom geboren is. Natuurlijk is het zo dat als ik terugkijk naar mijn eigen bekering, en dan toen ik zag wat de Heer Jezus voor mij gedaan had, toen werd ik blij, was ik blij. Ik was ontzettend blij. Ik was ontzettend blij. Toch kan het zijn dat die blijdschap gevoed wordt, niet vanuit een bekering, maar dat die blijdschap gevoed wordt vanuit een laatste strohalm, waar je eigenlijk aan vastklampt. Ik ben altijd ontzettend op de hoede als ik mensen het evangelie verkondig en je bent de zoveelste in de rij. Je hebt dat soms wel eens, ik heb dat wel eens verteld, dat we dat we contactpersoon zijn van de EO en dan heeft iemand naar een programma gekeken en waar het evangelie dan of op een eenzijdige wijze is uitgelegd, dat er iets wordt aangeboden van, als je Jezus aanneemt, dan zal hij alle problemen oplossen. Je zult genezen. Als je moeilijkheden hebt in je huwelijk, die worden opgelost. Je kunt het allemaal vragen. Het zal allemaal opgelost worden. Ik moet zeggen, zo is het mij ook verkondigd. Dat als ik tot de Heer Jezus kwam, dan zou ik mijn zegeningen kunnen tellen. En dan zou mijn hele leven, de problemen zouden zijn worden opgelost. En dat was eigenlijk mijn eerste motief. Het is genade van God dat hij het heeft gebruikt, maar mijn eerste motief was om me vast te grijpen aan deze laatste hoop. En dan heb je mensen die je dan tegenkomt, die hebben al zoveel geprobeerd. En dan willen ze Jezus ook nog wel eens proberen. En dan nemen ze het woord, kunnen ze dan aannemen vanuit terstond aannemen vanuit een blijdschap, met blijdschap. Maar dat is geen blijdschap vanuit bekering. Het is dus geen bewijs dat als iemand blij is, dat hij wederom geboren is. Het is geen bewijs dat als hij terstond iets aanneemt, dat hij zich bekeert. Want als je hoort, moet dat een gevolg hebben in je leven, namelijk van het horen moet gehoorzaamheid komen. Als de Heer Jezus zegt in Lucas 6, wat noemt gij mij heren, heren, en doet niet wat ik zeg. En ieder die tot mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. Horen moet gepaard gaan met gehoorzaamheid. Horen moet gepaard gaan met gehoorzaamheid. En wat hier staat is dat Gods woord wordt gezaaid en die persoon die neemt Gods woord direct, terstond neemt hij het aan. Er was geen moeite, er was geen strijd, er was geen vragen naar het waarom, er was geen besef van zonde, er werd meteen Gods woord aangenomen. En er was blijheid. Ik vind het altijd heel erg moeilijk met mensen spreken en het evangelie uitleggen. En dat ze dan zeggen van, ik blijf bij datgene wat mijn vader en moeder me verteld hebben. Daar is geen vraag, daar is geen strijd. Laat me maar blijven met hetgene wat ze me gezegd hebben. Daar is geen overwegen of dat nu juist is. Het is ook niet zo dat er geen innerlijke strijd zal zijn van het overdenken. Ik vond het machtig om te zien hoe Robert 2 jaar lang hier in de gemeente kwam. En dat ik regelmatig op zondag echt een confrontatie met hem had. Hij was aan het zoeken. Hij was aan het zoeken en hij had strijd. En hij streed niet met mij. Hij streed ook niet met de anderen. Ik weet dat anderen ook zo'n discussie soms hadden. Maar dat zag je, hij was niet met mij aan het strijden, maar hij streed met God. Hij streed met God. En dat uitte zich naar degene die hem het evangelie vertelde. Maar er was een strijd. Er was geen terstond aannemen. Er was iets van ontdekken en ook weten waarom. Op welk grond, van welk gezag zeg je me dat dan? Daar kwamen hele moeilijke vragen. Hoe kun je nu bewijzen dat God bestaat? Waarom is Jezus dan voor mij gestorven? Wat heb ik dan fout gedaan? Hoe ziet mijn schuld er dan uit? Dat was een strijd. Dat was geen terstond aannemen en weggaan met blijdschap. En ook al is hetgene wat je hebt verteld, wat verteld is, als dat het ware woord is wat gezaaid is, als dat daadwerkelijk Gods woord is wat gezaaid is, en je spreekt het na, en je neemt het aan, maar er is geen strijd, dan is het heel goed om jezelf te toetsen. Op grond waarvan heb ik dat woord eigenlijk aangenomen? De grootste waarschuwing vind ik zelf, zoals ik al zei, dat is dat we ervan uitgaan dat blijheid een bewijs is van behoudenis. En dan zie je eigenlijk dat God dit woord gaat hij gebruiken en dan komt er een toets. Dan komt er een toets. Het bewijs ligt in de toets. Het bewijs ligt niet in de blijdschap. Het bewijs ligt in de toets, want er staat er dat er een beproeving komt. Ik vind het zo prachtig in de Willibrordvertaling. Dan lezen we het volgende. Gelukkig de mens die stand houdt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegenkrans van het leven ontvangen, die God beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Er komt een toets in je leven. Een toets. Eigenlijk staat er een keurmerk. Er wordt gekeurd. Er wordt een proef, een keurmerk van echtheid. En die toets die komt er door vervolging. En dat kan heel subtiel zijn. We zijn gelukkig hier niet meer in een omgeving waarin je dus de kans hebt om in een arena te komen met leeuwen. Maar ik vond het zo bijzonder. Ik ben wat preek aan lezen van Spurgeon. En Spurgeon, dat is een prediker geweest die voor een grote groep mensen spreekt. Onder zijn toehoorders waren mensen meer dan 10.000 mensen. Maar hij zei, het grootste probleem van deze tijd is dat als ik terugkijk in de vervolging, dan hoefde je niet af te vragen wie een christen was. Want diegene die in de arena was, dat was een christen. Het kostte namelijk veel. Het kostte soms je leven. Het grote probleem van deze tijd is, zei hij, dat je soms de toets niet kunt zien. En toch is er ook in ons midden soms vervolging. Maar het is op een hele subtiele manier. Door een roddel. Of door dat je dus door klasgenoten die je belachelijk maken. Soms merk je dat je het moeilijk hebt om het evangelie te delen. Omdat je bang bent dat je belachelijk gemaakt wordt. Er is toch een hele subtiele vervolging. En toch zul je zien in die vervolging, als je die tegenstand kent, dat is de proef op de som. Ik heb dat al eens een aantal weken geleden verteld. De proef op de som bij ons op ons geloof was toen we het vertelden dat we ons zouden laten dopen. En toen we besluit namen om de kinderen niet te laten dopen. Dat was verschrikkelijk eigenlijk wat er in onze families, in de familie van Rietje en ook in mindere mate in mijn familie eigenlijk gebeurde. Met name bij de ouders. Met name bij de ouders. Uit bezorgdheid, aan de ene kant, maar aan de andere kant kwam het er toen op aan. Toen kwam het erop aan of mensen zagen dat Rietje en ik voor Jezus gekozen hadden en hem wilden volgen. Toen kwam het erop aan. Je kunt dan niet direct, wil ik spreken, van een vervolging, maar wel van een grote druk die er kwam op ons leven. En dat toch zie ik, als ik dan terugkijk, dat God een toetssteen legt, een keursteen legt. Hoe echt is het? En je ziet bij deze mensen dat er een toetssteen komt en ze kunnen het niet volbrengen. Ze vallen af. Ze worden afvallig. En ik wil eigenlijk graag met jullie vier dingen zien. Waarom worden ze afvallig? Waarom worden ze afvallig? Ik zou je echt willen vragen om nu eens goed te luisteren. Ik geef vier dingen aan waarom dat mensen afvallig worden. Het eerste is eigenlijk dat er een ongebroken hart is. Een ongebroken hart. Die gelijkenis spreekt over een bodem, een rotsbodem, een steenharde bodem. Er is geen gebrokenheid. Als David naar de Heer Jezus komt, of als David naar de Heere God komt, naar die vreselijke zonde van overspel, naar die vreselijke zonde dat hij een moord heeft begaan, dan komt er, zegt hij tegen de Heere God, want gij hebt geen behagen in slachtoffers dat ik die brengen zou. Aan brandoffers hebt gij geen welgevallen. Wat dit eigenlijk betekent is, God heeft helemaal geen trek in uiterlijke dingen. Je kunt hem niet met uiterlijke zaken zoals brandoffers en slachtoffers behagen. De offer aan de God zijn een gebroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart. Veracht gij niet, o God. Weet je, als je tot God komt, dan zul je eerst je eigen gebrokenheid moeten zien. Je zult eerst je eigen naaktheid moeten zien. Je zult het allereerste zul je eigenlijk moeten zien hoe gewond dat je bent. Hoe zondig dat je bent. Ik vind het zo prachtig als Carola dan vertelt, ik kom in de gemeente, ik ontmoet God en het allereerste wat er opvalt is, ik ben een zondares. Het allereerste wat opvalt als je in de omgeving komt van de Heere God, het allereerste wat waar je misschien niet aan denkt, we denken vaak het allereerste aan de liefde, gelukkig. Dat is ook zo, dat God ons in zijn barmhartigheid en in zijn liefde eigenlijk naderbij laat komen. Maar als we dan in het licht staan en je kijkt naar jezelf, dan zie je dat je vuil bent. Omdat Gods heiligheid het openbaart hoe de mens is. En dan komt er een gebrokenheid in je leven. Ik vond het zo bijzonder dat Spurgeon, die zei het volgende. Iemand die genezen werd, voor hij nog was gewond, gekleed werd, voordat hij nog was ontbloot, vervuld werd, voordat hij nog was ontledigd, levend gemaakt werd, voordat hij nog was gestorven, heeft wel reden om te twijfelen of hij door Gods vrij en vrijmachtige genade ooit aangeraakt is. Als je niet weet dat je gewond bent, als je niet weet dat je dood bent, als je niet weet dat er geen leven in je is, dan kun je Gods woord met blijdschap aanvaarden. En die rotsbodem, die is warm en het kan snel ontkiemen. Maar het allereerste wat moet gebeuren in een mens, dat is als die in de heiligheid van God treedt, dat hij ziet dat hij naakt is. Dat we niks hebben om mee te nemen. En niks hebben om hem aan te bieden. Dat je weet dat je vuil bent. En jezelf kun je niet wassen. Je kunt je niet rein maken. Verbrokenheid. Dat is het eerste vereist. En hier zie je dan dat het... Dat er geen verbrokenheid is. Het tweede is, de tweede zaak is de gebrek aan diepte. Gebrek aan diepte. En een ander deel viel op de rotsbodem. En toen het opkwam, verdorde het. Er was geen diepte. Gods woord viel, maar het was op de rotsbodem. En misschien ligt er nog een laagje mos of een laagje aarde op. En die rotsbodem die is door de zon warm. Heet. En die graankorrel die valt erin en die ontkiemt. Misschien is er een beetje water. En die schiet omhoog. Maar uiteindelijk is de halm leeg. Geen vrucht. Gebrek aan diepte. Weet je, het is goed om te zeggen dat de Heer Jezus je Heer is en dat hij je verlosser is. Dat hij je Kyrios is. Dat hij de heiland is. Maar waarom heeft hij je verlost? Waarvan heeft hij je verlost? Waarom moest hij aan het kruis? Wat is dan onze schuld? Wat is dan bekering? Wat is wedergeboorte? Wat is gerechtigheid? Wat betekent het nu eigenlijk als we zingen, hij heeft ons door het bloed van het lam gewassen? Wat is de inhoud ervan? Nu wil ik niet zeggen dat je een theoloog moet zijn om in de hemel te komen. Verre van dat. Verre van dat. Maar als je ziet dat hier deze graankorrel valt, wat er eigenlijk ontbreekt is diepte. Diepte. En ik vind het eigenlijk moeilijk soms als je met mensen spreekt. En ik wil niet wijzen, maar als je luistert, dan hebben ze het van horen zeggen. Ze hebben het ook van de predikant gehoord, of van de voorganger, of van hun ouders, of van hun vriend. Ze hebben hun kennis over de Heer Jezus, hebben ze van horen zeggen. Niet vanzelf ervaren. Kennis is niet in de Bijbel het weten dat het tussen de oren zit. Wat kennen is, wat God betekent met kennen... Dat is, als ze me vragen in het buitenland, ken je de koningin Beatrix? Dan zeg ik, natuurlijk ken ik koningin Beatrix. Dat is de koningin van Nederland. Maar ik heb er weet van. Ik weet dat zij de koningin is. Maar kennen, als je me vraagt, ken je je vrouw Rietje? Die ken ik. Dat is een ervaringskennis. Dat is een kennis van omgang met, samen dingen ervaren. Proeven, zien, voelen, gemeenschap hebben, samen optrekken, lief en leed delen, diepe, diepe bewogenheid met elkaar hebben. Dat is het kennen. Dat is ook het kennen wat God eigenlijk wil. En dat is een diepte in je leven. En de vraag is gewoon, als je zegt, de Heer Jezus is mijn verlosser, waarvan? Waarvan heeft hij je verlost? Waarom was het zo ontzettend noodzakelijk dat hij aan de kruis ging? Heb je dat van horen zeggen? Of is dat nu iets in de diepte van je hart? Want als het te maken heeft dat je van horen zeggen hebt, dan heeft dit veel te maken met die graankorrel die op een rotsbodem gevallen is. Dat is geen diepte. Het derde, wat eigenlijk... Even wachten, wacht nu. Het derde wat eigenlijk heel erg belangrijk is, wat er ontbreekt, dat is... Dat noem ik het verborgen deel van ons geloofsleven. Het verborgen deel van ons geloofsleven. En wat is het verborgen deel van ons geloofsleven? Weet je, ik vind dit een prachtige plant. Een prachtig iets. Mooie bloem, gisteren gekocht. En als je ze zo ziet, dan zeg je ook van... Ja, dat is heel mooi. En ik weet iets van deze plant wat jullie niet weten. En dat is namelijk het volgende. Hij heeft geen wortel. Hij heeft geen wortel. En als ik die plant met jullie had meegegeven, dan had je ervan genoten. En na een week denk je, wat is daarmee aan de hand? Hij heeft geen wortel. Dat is het verborgen deel. Het verborgen deel noem ik dat van ons geloof. Van ons geloof. Weet je, het zaad is gekiemd en er is geen wortel. Toch, ze hebben geen wortel in zich. Maar zijn mensen van het ogenblik. Wanneer later verdrukking of vervolging komt om de wille van het woord, komen ze terstond te val. Er is geen wortel. Weet je, je moet jezelf toetsen of er een wortel is in je leven. Is er een bidden in het verborgene? Het verborgen deel van je geloof, wat alleen God ziet. Wat niemand ziet, alleen God. Weet je, je bent dat wat je in het verborgene bent. Dat ben je. Je bent dat wat je in het verborgene bent. Als er geen sociale controle meer is. Als je alleen bent met God. Dan kun je zien hoe ver dat je bent. En de vraag is er wortel in je leven? Het maakt mij niet tot een goed christen dat ik hier aan het preken ben. Het maakt mij ook niet tot een goed christen en geen diepe relatie met God dat ik op elke vergadering ben. Het is ook niet zichtbaar in wat in mijn leven is doordat ik op elke Bijbelstudie aanwezig ben. Het is een gevolg van. Een gevolg van. Maar de diepe kern ziet God alleen. De wortel. Hetgene wat verborgen is in je binnenkamer. Hoe je kunt genieten van de diepe gemeenschap met de Heer Jezus. Hoe je kunt genieten van bij Hem te komen en te bidden. Hoe je daarna verlangt om Gods woord te lezen. En te overdenken. En toe te passen in je leven. Dat geeft aan hoe diep dat die wortel is. Of de wortel in je leven is. En het vierde wat ik zo wil noemen, dat is... Er is geen vochtigheid. Het heeft geen vochtigheid. En een ander deel viel op de rotsbodem en toen het opkwam, verdorde het, omdat het geen vochtigheid had. En ik zie in vochtigheid het beeld van Gods Heilige Geest. Die douw van Gods Heilige Geest. Wedergeboorte kan alleen maar door de Heilige Geest. En dat je echt ervaart dat Hij in je leven is gekomen. Weet je, nu is het eigenlijk heel belangrijk, omwille van de tijd wil ik het zo een beetje afronden, maar toch gelegenheid geven om eens na te denken over deze vier dingen. Het eerste is dat je jezelf eens toetst en je zegt, is er verbrokenheid in mijn hart? Is er echt gebrokenheid? Heb ik voor de Heer Jezus gestaan als een naakte? Heb ik uitgesproken dat ik een zondaar ben? Heb ik gezien dat Hij een heilig God is? Heeft dat licht me verlicht? Heb ik de schaduwplekken in mijn leven gezien en de vuiligheid? Ben ik zo gekomen, wetende dat ik Hem niks kon brengen en dat ik alleen maar uit genade kon leven? Toets je leven of er diepte is. Toets je leven of er diepte is. Of je weet wat je gelooft. Of je Hem kent. En kennen of je daadwerkelijk een intieme, diepe, mooie omgang met Hem hebt. Dat je geniet met de gemeenschap van Hem. Is er wortel in je leven? Hoe is het verborgen gedeelte van je geloofsleven ontwikkeld? Ziet het allemaal mooi uit? Van buiten? Kun je er, heb je een masker op? En als je het dan optilt, dat je dan ziet, ja Heer, ik heb geen wortel. Ik doe maar alsof. de vraag is ook van, laat je bedouwen door Gods Heilige Geest. Ik wil zo even stil zijn en dat iedereen zich zo toetst. Weet je, maar al te snel gaan we over tot de orde van de dag en denken we dat we horen bij diegene waar het zaad in goede aarde is gevallen. Maar ik geloof, daar komen we ook aan, want ik zal elke stap zal ik benoemen. Maar ik denk dat we pas goed snappen wat de Heer Jezus bedoelt met dit vierde, als we die andere dingen ook hebben gezien in ons leven. En mocht het zo zijn, dat je je echt dieper kent, dat je zegt, ik heb Gods woord aangenomen in blijdschap, maar hetgene wat je nu verteld hebt, ik heb geen gebrokenheid. Ik weet niet wat je bedoelt met een diepte. Ik weet ook eigenlijk niet of er wortel in mijn leven is. Want als ik kijk naar mijn verborgen leven, dan is het zo dat ik eigenlijk naar de kerk kom. En als je niet weet dat de Heilige Geest in je leven is gekomen, dan zeg ik je dat je niet bekeerd bent. Niet wederom geboren bent. En dan is het ontzettend belangrijk dat je gewoon daarover gaat praten. Naar mensen toekomt. En zegt van, dit heeft me zo geraakt. Ik wil met je samen spreken. Ik wil met je heel graag naar de Heer Jezus gaan. En ik wil je, of anderen willen je daar echt in helpen. Om die weg te vinden. Maar ga niet over tot de orde van de dag. Als je je daarin herkent, laat het niet wegroven, zoals we de vorige zondag hebben gezien. Dat als je de deur uitgaat en in feite de Satan het wegneemt, omdat hij niet wil dat iemand tot behoudenis komt. Zullen we zo even stil zijn? En dan zal ik de dienst afsluiten. Ik wil zo het muziekteam willen vragen om naar voren te komen. Dan zullen we samen nog het lied zingen. Een machtig maker vermeerde mijn hart. Zullen we zo gaan staan? Daarna zal ik de dienst afsluiten in gebed.